Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 81, de versen 12 en 13. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. We zingen Psalm 81, de versen 12 en 13. Tijden en plaatsen noemen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij op Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119, vers 88 zingen we na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Oh.
gemeente, wij openen de schriften. En we lezen vanavond uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 3. Daarvan de versen 1 tot en met 22. Wij lezen Jeremia 3, de versen 1 tot en met 22. Daar luidt Gods woord. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt van een andere man, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen en zie toe, waar zijt gij niet beslapen? Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen als een Arabier in de woestijn. Alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendruppels ingehouden en er is geen spaderegen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zij de leidsman mijner jeugd? Zal hij in eeuwigheid de toorn behouden? Zal hij die gestadig bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij, maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda, en ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. Want ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom. Maar zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart, die zullen u wijden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. In die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heeren. Ook zal ze in het hart niet opkomen en zij zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken en zij zal niet weder gemaakt worden. Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des Heeren troon. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des Heeren naams wil te Jeruzalem. En zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En zij zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouweloos scheidt van haar vriend, alzo hebt gij die de trouweloos tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heer. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en de Heer hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanavond het woord des Heer uit het gedeelte dat we gelezen hebben, Jeremia 3, en daarvan vers 14. Vers 14. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd, en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. Wij willen nu samen eerst Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige, drie-enige Heere, het is uw goedheid en uw trouw dat u ons ook op de avond van deze dag hier samenbrengt in uw huis. Daarin geeft u ons zoveel zegeningen, terwijl wij niet één van al die zegeningen verdiend hebben. U hebt ons allemaal nog bewaard en u geeft ons het leven, terwijl wij om ons heen horen of misschien merken dat mensen overleden zijn, oude mensen, maar ook jonge mensen. U geeft ons de kracht en de gezondheid om hier in uw huis te kunnen zijn of om op een andere manier mee te kunnen luisteren. U komt tot ons met uw woord en dat is wel de grootste zegen die u ons geeft. Dat u ons niet laat gaan op die weg die wij van nature gaan, de weg bij u vandaan, op de ondergang af. Maar dat u tot ons komt in uw woord en dat u zondaren roept tot u. Heer, het is enkel uw genade dat u daarmee nog steeds doorgaat, ook vanavond nog. Want u zou zoveel reden hebben om ons voorbij te gaan, omdat u al zo lang en zo vaak geroepen hebt in ons leven. En wij u misschien hebben laten roepen. Heren, dan zou het rechtvaardig zijn als u ons voorbij ging. Of als we u mochten leren kennen door uw genade, maar we zijn weer van u vandaan gedwaald, omdat ons hart van u aftrekt, steeds weer opnieuw, ook na ontvangen genade nog. Heren, het zou rechtvaardig zijn als u ons voorbij ging. En het is alleen uw genade en uw opzoekende zondaarsliefde dat u ook vanavond tot ons komt en dat u opnieuw zondaren roept tot u. Heren, dat kan nooit om iets uit ons. Daarvoor kunt u alleen redenen nemen uit uzelf. En geef dat we dat vanavond bij de prediking van uw woord ook diep beseffen mogen, wat een wonder dat is. En dat dat ons klein maakt voor u. En dat we in dat licht juist gaan zien wie wij zelf zijn. Heren, wilt u ons zo leren om onze zonde voor u te belijden en om daarmee tot u te gaan? Wilt u ons dat in het bijzonder geven als wij vanavond wel in de kerk zijn, als we daar misschien nooit ontbreken, terwijl wij u toch niet persoonlijk kennen, terwijl wij nog nooit hebben gezien wie wij werkelijk zijn ten opzichte van u, dat wij om onze zonde niet voor u kunnen bestaan en als ons dat niet uitgedreven heeft tot de Heere Jezus Christus. Heer, als dat zo is in ons leven, wilt u ons dan vanavond stilzetten door uw woord en wilt u dat woord zo op ons hart binden dat we daar niet mee verder kunnen leven? Geef ons dan geen rust, totdat we die hebben leren zoeken en vinden in u. Misschien zijn we vanavond naar de kerk gekomen met een hart dat vol was met zorgen en vragen. Wilt u ons dan vanuit uw woord antwoord geven? Wilt u geven dat die vragen ons niet zo bezetten dat ze ons in de weg staan om naar uw woord en uw stem te luisteren? Maar laat het ons juist bij u mogen brengen, in het bijzonder ook wanneer we worstelen met geestelijke vragen. Heere, wilt u ons dan vanuit uw woord verder leiden en ons meer zicht geven op wie wij zelf zijn en op wie u bent? En wilt u dan de prediking van uw woord gebruiken door het werk van uw Heilige Geest om ons tot u te trekken? En als we u mochten leren kennen door uw genade, wilt u ons dan vanuit uw woord onderwijs geven? Wilt u ons terugbrengen als we van u zijn afgedwaald, waar ons dwaalzieke hart steeds weer naartoe trekt? En wilt u ons steeds meer doen zien van de rijkdom van uw genade, om ons daarin te verwonderen, om u daarvoor de dank te brengen, en opdat het zo des te meer mag aansporen tot een leven met u. We willen u vanavond bidden voor heel deze gemeente. Wilt u zijn met de kerkenraad die aan de gemeente leiding heeft te geven? Wilt u zijn met uw dienstknecht die u hier een plaats hebt gegeven? Wilt u zijn werk ook tot zegen stellen en geven dat hij een goede ingang mag krijgen in de gemeente? En bovenal dat het woord dat hij brengen mag, vrucht mag voortbrengen van geloof en bekering. We bidden u voor het verband van de kerken waarin u ons een plaats hebt gegeven. Wilt u ons ook als kerken bewaren bij uw woord en bij de belijdenis die daarop gegrond is? Geef dat we daarvan niet afwijken, om wat voor reden ook, maar doe ons trouw zijn aan wat u spreekt. Wilt u zijn met alle plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden? Heere, wilt u ook de kerkelijke situatie in ons land, waar zoveel verdeeldheid en verwarring is, wilt u de duivel geen kans geven om mensen daardoor van u af te trekken? Hij zal dat steeds weer proberen. Maar Heere, wilt u dwars door alles heen, ook door alle menselijke en zondige dingen in de kerk heen, uw koninkrijk uitbreiden en het rijk van de duivel verstoren en afbreken? Geef hem geen kans om twist en verwarring en verdeeldheid te zaaien, maar wilt u zelf onder ons wonen en werken door uw Heilige Geest? Zegent u het werk van zending en evangelisatie. Zegent de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël. Wilt u ook daar de bedekking van het aangezicht wegnemen en zicht geven op de Heere Jezus Christus, de Verlosser, de Zaligmaker, die gekomen is. We bidden u ook voor ons land en volk. Wilt u zijn met allen die u daarin een taak geeft, in het bijzonder hen die u roept om ons volk te vertegenwoordigen? Heere, wilt u zijn met allen die betrokken zijn bij de vorming van een nieuwe regering, en wilt u ons een overheid geven die wil luisteren en zich laat gezeggen door een norm van uw woord? Heere, wilt u een terugkeer geven in ons land tot u, de Heere? Wat lijkt zo onmogelijk voor ons dat dat gebeuren zou. Maar Heere, als u het werkt, dan kan niemand het tegenhouden. We moeten het u ook belijden dat wij er geen recht op hebben. Als land niet, als kerken niet, persoonlijk niet. Dat de schuld van ons land en volk dat zo ver bij u vandaan is gedwaald, ook onze schuld is. Heere, wilt u over die zonde verzoening doen? En wilt u ons niet aanzien in wie wij zijn, maar alleen in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus? En wilt u de kandelaar uit ons land niet wegnemen, maar wilt u onder ons werken tot eer van uw naam? Wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden over het rond van deze aarde? Wilt u dat ook doen in ons midden, hier in Middelharnis? Wilt u zondaren doen buigen voor u? Voor het eerst, als we u niet kennen. En als we u mochten leren kennen, wilt u dat dan ook hoe langer, hoe meer leren? Opdat u, Heere Jezus, uw koninklijk gezag uitoefent in het leven van allen die u vrezen. En dat zo door een leven, een teer leven met u, uw naam verheerlijkt wordt. Wilt u zo in ons midden zijn deze avond? Wilt u alles wegnemen wat ons kan hinderen om uw woord te brengen of te horen? Wilt u de duivel geen kans geven om ons bij u vandaan te trekken? Maar wilt u zelf in ons midden zijn? Wilt u krachtig onder ons werken door uw Heilige Geest? En geef zodat uw naam en uw eer verheerlijkt worden in de zaligheid van zondaren. Wij vragen dat van u, niet om iets uit ons, maar alleen uit genade. Om Christus wil, die gij altijd hoort. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 103, de versen 7 en 9... Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. We zingen Psalm 103, de versen 7 en 9. Thank you. 32 vers 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. We zingen Psalm 32 vers 3 na het amen van de prediking. Gemeente, ooit was er een jongen die het wel gezien had bij zijn ouders thuis. Hij wilde daar weg, vrij zijn. En op een dag ging hij weg. Met al het geld dat hij had, vertrok hij. Ver weg, weg bij zijn vader, om te kunnen doen waar hij zelf zin in had. En dat deed hij dan ook. En hij had er een goed leven, vond hij. Vrienden en vriendinnetjes in overvloed. Zolang er geld was tenminste. Toen dat op was, stond hij alleen en had hij niets en niemand meer. En uiteindelijk besluit hij dan om maar terug te gaan naar huis. En als hij daar aankomt, staat zijn vader hem al op te wachten. Al die tijd heeft hij staan wachten en uitgekeken of zijn zoon weer thuis kwam. En hij mag binnenkomen, niet als knecht, als huurling, maar als kind. Zo lief had zijn vader hem. Die gelijkenis heeft de Heer Jezus verteld. De gelijkenis van de verloren zoon. Of eigenlijk beter, de gelijkenis van de vader die zijn zoon zocht. En hem ondanks alles opwachtte en ontving als zijn kind dat dood was, maar levend is geworden. Zo is de Heere nu. Hij wil zondaren ontvangen. En misschien wacht hij al heel lang op u. Of op jou. Verloren zonen en verloren dochters zijn welkom bij hem. Daarvoor heeft hij zelf zijn enige zoon gegeven. En daarom, om Christus wil de Heere verloren zondaren genadig zijn. Zoals die vader in de gelijkenis van de verloren zoon, zo is de Heere. En dat laat hij niet pas zien in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament al, in de tekst van vanavond bijvoorbeeld. En zo is hij nog steeds. Wij horen vanavond Gods woord onder het thema de Heere wacht op Israël. En daarbij zien we in de eerste plaats, hij roept Israël terug. In de tweede plaats, hij wil Israël terug. En in de derde plaats, hij brengt Israël terug. De Heere wacht op Israël. Hij roept Israël terug. Hij wil haar terug. En hij brengt haar terug. De profeet Jeremia spreekt namens de Heere tot het volk Israël. En aan het begin van het boek Jeremia spreekt hij als het ware in een rechtszaal. Er is een rechtszaak, een proces aan de gang tussen de Heere en zijn volk. U ziet dat in hoofdstuk 2 vers 9. Daarom zal ik nog met u die de twisten, spreekt de Heere. En dat woord twisten geeft aan dat het gaat om een rechtszaak, een proces. De Heere klaagt zijn volk aan. Daar heeft de Heere veel reden toe. En dat blijkt dan ook wel uit de aanklacht die volgt. U moet het thuis maar eens nalezen in Jeremia 2 en 3. Het gaat dan één stuk door. Israël heeft de Heere verlaten. Ze keren mij de nek toe en niet het aangezicht, zegt de Heere. Ze willen de Heere niet zien. Ze hebben zich omgekeerd en ze gaan bij hem vandaan. De Israëlieten willen andere goden dienen, zoals de volken rondom hen dat ook hebben. En vooral Baal, de Canaanitische god van de vruchtbaarheid, vindt veel aanhang. En dat praten ze nog goed ook. Dat is toch nodig? Dat moet je toch wel doen om een goede oogst te krijgen? En daarom klaagt de Heere zijn volk aan. Ze hebben mij verlaten. Maar waarom hebt u dat gedaan, Israël? U had er geen enkele reden toe. En in hoofdstuk 2 vers 5 vraagt de Heer daar zelfs naar, wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden, dat zij verre van mij geweken zijn. En dan laat de Heer daarna aan het volk zien wat hij voor hen gedaan heeft. En dan komen er alleen maar goede dingen. Zijn trouw, zijn zorg, zijn genade. Maar waarom hebt u mij dan verlaten? Er was geen enkele reden toe. De Heer klaagt zijn volk aan omdat het hem verlaten heeft. En dat was niet omdat de Israëlieten niet wisten wat de Heer wilde. Maar ze wilden het niet. Ze hebben zich verhard, hun oren dichtgestopt voor wat de Heer te zeggen had. Dat kan nu trouwens ook nog. Doordat je gaat slapen in de kerk. Of doordat u wel luistert. Maar toch al precies weet hoe het zit. En niet van plan bent om u vanuit het woord van de Heere iets te laten gezeggen. Of iets in uw leven te veranderen. Dan kunt u best naar de kerk komen. Dan kunt u uiterlijk een keurig, net kerkmens lijken. Maar het gaat om uw hart. Want uiterlijke godsdienst was er onder Israël ook genoeg. De offers werden gebracht. De tempel had inkomsten genoeg. Enzovoort. Maar uiterlijke godsdienst is niet genoeg. De Heere wil uw hart hebben. Dat u hem lief hebt. En om daarom gehoorzaam bent. En daar ontbrak het aan. Israël wilde best ook wat doen aan de dienst van de Heer. Maar ze wilden niet de Heer alleen dienen en op de manier zoals hij dat van hen vroeg. Ze hebben de Heer moedwillig verlaten en ze praten het nog goed ook. En over die zonde is de Heer gekomen met zijn oordeel. Hij heeft het volk laten waarschuwen door de profeten keer op keer. Maar toen het niet wilde luisteren, kwam de straf op de zonde. Want op het moment dat de profeet Jeremia deze woorden spreken moet, is het grootste deel van het volk uit Noordrijk, de 10 stammen van Israël, al in ballingschap gevoerd. Tientallen jaren geleden al zijn ze meegenomen door de Assyriërs, weg uit het beloofde land. Het had onmogelijk geleken. Niemand geloofde dat dat gebeuren kon. Maar zoals de Heere zijn beloften houdt, houdt hij ook zijn bedreigingen. Die zijn vast en zeker. En die ballingschap van de 10 stammen, dat was een straf voor Israël. Maar het was tegelijk ook een waarschuwing aan Juda. Want de 2 stammen van Juda die woonden daar nog in het zuiden, die waren nog niet weggevoerd. En Juda had nog zoveel meer voorrechten dan Israël. Want daar in Jeruzalem stond de tempel, waar de Heere wilde wonen en gediend wilde worden. Maar het had allemaal niets geholpen. De voorrechten niet, de waarschuwing niet. Juda was Israël achterna gegaan in de zonde. En ze hadden het zelfs nog erger gemaakt. En daarom zal dat oordeel ook over Juda komen. Ook al duurt dat nog een poosje. Al komt er een paar jaar later onder koning Josia nog een terugkeer tot de Heere. Innerlijk is het volk al zo verhard dat het oordeel zeker komt. Onvermijdelijk. Onvermijdelijk. Want als de Heer in onze tekst nog een keer oproept tot bekering, is die oproep al niet eens meer gericht aan Juda. De Heer roept hier Juda niet, dat nog in Kanaan woont en daardoor een terugkeer tot de Heer die ballingschap zou kunnen voorkomen. Maar Jeremia moet Israël roepen. In vers 12 zegt de Heer dat tegen hem, dat hij moet roepen naar het noorden, naar dat tienstammenrijk dat in ballingschap gevoerd is. De Heer roept Israël tot bekering, Juda niet meer. En niet omdat ze zich al bekeerd hebben, maar omdat ze toch niet willen luisteren. En toch roept hij Juda ook weer wel. Want Jeremia spreekt deze woorden wel in Juda. En de Judeërs moeten dat wel horen, dat hij Israël tot bekering roept. En wat is dat beschamend voor hen geweest. Wat krenkend voor hun hoogmoed, dat de Heere hen met alle voorrechten voorbij gaat. Daarmee doet de Heere nog een laatste keer een beroep op hun hart. Ook Juda moet zich bekeren. Bekeer u. Ondanks alles zoekt de Heere hen toch weer op. En dat is al genade. Maar wel met dezelfde boodschap. Er is nog steeds bekering nodig. Ook al is de ballingschap gekomen. Er is bekering nodig. En voor die tijd is het niet genoeg. Bekeren of bekering. Wat is dat eigenlijk? Misschien zit er vanavond wel een jongere of een oudere in de kerk die zich dat afvraagt. Daar gaat het wel vaak over in de kerk. Je moet bekeerd worden. Er is bekering nodig. Maar wat is dat? Eigenlijk is het woord heel eenvoudig. Bekeren zou je ook kunnen vertalen met omkeren. Omdraaien. Dat vraagt de Heere dus. Dat Israël zich omkeert. En dat betekent dat als de Heere roept tot bekering, dat u niet al de goede kant ongeveer op gaat, maar alleen nog een klein beetje van richting moet veranderen. Bekering is dus ook niet een stapje harder lopen in de dienst van de Heere, er een schepje bovenop doen. Maar een totale omkeer, 180 graden, de andere kant op. Ook van mensen die trouw in de kerk komen. Die met hun verstand misschien precies weten hoe het zit. Maar die de Heere niet persoonlijk kennen. Vraagt de Heere dat dus. Niet dat uw leven een klein beetje anders wordt. Maar een totale omkeer. Zodat alles anders wordt. Bekeer u. Maar tegen wie zegt de Heere dat nu? Tegen Israël, zagen we. En u moet er eens op letten hoe de Heere hen noemt. Hij noemt Israël kinderen. Terwijl het tienstammenrijk al lang geleden de Heere verlaten had en de dienst van de Heere had ingeruild voor de kalveren van Dan en Bethel. Terwijl Gods oordeel gekomen is over de zonde, toch noemt hij hen kinderen. De Heer had Israël uitgekozen uit alle volken. Hij had hen zoveel voorrechten gegeven. En zelfs al die ontrouw van het volk heeft Gods trouw nog niet teniet gedaan. Hij gedenkt nog aan het verbond met Abraham. En zulke voorrechten heeft de Heer ook u gegeven, gemeente. Vrijwel iedereen van u zal als klein kind al gedoopt zijn. Toen hebt u het teken en zegel van Gods belofte ontvangen. Toen heeft de Heer gezegd, ik wil ook uw en jouw vader zijn. Ik wil dat je een kind van mij bent. Dat zegt de Heere zelf. Hij zegt het zelfs nog tegen Israël, het 10-stammenrijk. Kinderen. Maar dan moeten u en ik wel goed luisteren wat God daarmee bedoelt. Want de Heere zegt niet, jullie zijn mijn kinderen, dus het is niet zo erg dat jullie gezondigd hebben. Jullie zijn mijn kinderen, dus uiteindelijk zal het toch wel goed komen. Dat zegt de Heere niet. Hij zegt tegen die kinderen van het verbond, bekeer u, opdat mijn toorn niet over u komt. Want dat ze kinderen zijn, maakt die zonde van Israël des te erger. Ze hebben niet zomaar tegen de Heere gezondigd, zoals de volken om hen heen dat deden. Al die andere volken rondom Israël dienden ook de Heere niet. Maar de zonde van Israël is veel erger. Want het heeft gezondigd als een kind. Een kind dat de liefde van de Heere ervaren had en zijn zorg. Dat wist hoe het leven moest. Maar dat kind heeft nu zijn vader verlaten. Dat een knecht nu een keer een andere baas zoekt, vooruit. Maar dat een kind zijn vader verlaat. Zo'n vader. Al die voorrechten van Israël getuigen nu tegen hen. Dat maakt hun zonde des te erger. Bekeer u, zegt de Heer, juist tegen die kinderen. Want die bekering, die omkeer is nodig. Anders gaan ze steeds verder bij de Heer vandaan op hun ondergang af. Dat kan dus een kind van het verbond zijn. Zoveel beloften, zoveel voorrechten ontvangen hebben van de Heer. En toch verloren gaan. De Heer Jezus zegt dat ook. Dat er kinderen van het koninkrijk buiten geworpen zullen worden. Ook en juist voor u die leeft op het erf van het verbond, is er wedergeboorte en bekering nodig. Anders zult u met al die voorrechten omkomen. Want de Heere noemt Israël niet zonder meer kinderen. Hij zegt er nog iets bij. Afkerige kinderen. En afkerig, daar zit datzelfde woord weer in. Omkeren, omdraaien. Omkeren doet Israël dus wel, om zo te zeggen, daar mankeert het niet aan. Maar steeds bij de Heere vandaan. Jongens en meisjes, jullie weten wel wat een kompas is, denk ik. Op een kompas wijst de naald altijd naar het noorden toe. En of je kompas nu een beetje ronddraait, of je draait hem een keer helemaal rond, of je houdt hem op zijn kop, steeds weer draait die naald naar het noorden toe. En zo is Israël nu eigenlijk als een kompasnaald. Ze draaien steeds weer bij de Heere vandaan. En hoe de Heere ook tot hen komt, van de ene kant of van de andere kant, Israël draait steeds weer bij hem vandaan. Afkerig, ze keren wel om, maar de verkeerde kant op. En zo is Israël niet alleen, maar u en ik ook. Want sinds Adam daar in het paradijs mee begonnen is, doen wij dat allemaal. De Heere de rug toekeren. Wat de Heere ons in zijn woord ook zegt. Hoe vaak hij ook roept tot bekering. En hoe vaak heeft hij u al geroepen. Wij willen zoals we geboren zijn niet anders dan bij hem vandaan. En zelfs al hebt u de Heere leren kennen door zijn genade, dan geldt dat nog. Want dan zult u nog steeds die neiging van uw hart merken en steeds meer gaan merken al hebt u nog meer voorrechten ontvangen, al mocht u zelfs de Heere leren kennen door zijn genade, dan nog dwaalt u steeds weer bij hem vandaan. Maar de Heere roept ons terug, keer op keer, bekeer u, gij afkerige kinderen. En zo roept hij vanavond ook u en jou en mij. Keer om naar mij toe als u mij niet kent, opdat u niet verloren gaat. Keer terug tot mij als u mij hebt lief gekregen, maar van me bent afgedwaald. En dat zegt de Heere u en mij vanavond heel persoonlijk. Het is nog niet eens zoals in de tijd van Jeremia. Jeremia had voor Juda geen boodschap meer, maar hij moest Israël roepen. En zou de Heere daar in Middelhannes ook geen reden voor hebben? Om zijn woord niet tot u te zenden in de kerk, maar tot al die mensen om ons heen die het woord van de Heere niet kennen. Want hoe vaak heeft de Heere u hier in deze kerk en u persoonlijk al geroepen tot bekering door zijn woord, door de prediking daarvan en op nog zoveel manieren meer. En hebt u hem laten roepen. Het zou rechtvaardig zijn als de Heere ons voorbij zou gaan. Maar hij is zo geduldig dat hij dat niet doet. Nog niet. Dat kan wel komen. Maar vanavond laat hij zijn woord nog verkondigen. Vanavond roept hij u nog hier onder de prediking van zijn woord. Bekeer u. Ja, zegt iemand, ik moet me bekeren. Maar hoe doe ik dat dan? Of een ander denkt, maar een zondaar kan zich toch niet zelf bekeren? Dat is toch Gods werk? Het is inderdaad Gods werk om zondaren bij hem te brengen. Dat is niet iets dat u zelf kunt bereiken. En toch beveelt de Heer het ons wel. Bekeer u. Dat is een bevel. En als de Heer dat zo zegt in zijn woord, dan mogen wij dat niet wegredeneren of daarvan afdoen. Maar hoe moet dat dan? Dat zegt de Heere ook. Hij wijst zelf de weg naar hem toe. Kijkt u maar naar onze tekst. En daar horen vers 12 en 13 eigenlijk bij. Daar gaat het om hetzelfde. Hoe moet u zich dan bekeren? Vers 13. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden. Ken uw ongerechtigheid. En daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat u dat alleen met uw verstand toestemt, dat u een zondaar bent. Maar kennen wil in de Bijbel zeggen erkennen, die zonde voor de Heere belijden. Daar begint de waarachtige bekering mee. Belijden wie u zelf bent, waar u zich bevindt. Stel u voor dat u onderweg bent ergens naartoe en u krijgt pech met de auto. U komt langs de weg te staan. Dan kunt u de wegenwacht bellen of een garage om u te komen helpen. Wat wil zo'n man dan weten? Waar u bent natuurlijk. Dan kan hij u komen helpen. Op die weg, bij die plaats. En zo is dat nu bij wijze van spreken bij de Heere ook. Hij kan u verlossen van de zonde. En hij wil dat doen voor ieder die tot hem vlucht. Maar dan wil hij horen waar u bent. Ik ben bij u vandaan gegaan. En toen ben ik die weg van de zonde ingeslagen. En toen die zonde achterna. Nog verder bij u vandaan, ik heb tegen u gezondigd. Ik ben u ongehoorzaam geweest. De Heere weet wel dat het er zo met u voor staat. maar hij wil dat uit uw eigen mond horen. Alleen ken uw ongerechtigheid, beleid uw zonde voor de Heer. Dat is bekering, de weg terug naar de Heer, uw zonden beleiden. En dan belooft de Heer dat wie zijn zonde beleidt, hij die zonde vergeven wil. En als u of jij nu de Heer niet kent, begin daar dan eens mee. Leg nu vanavond eens uw leven naast wat de Heer in zijn woord van u vraagt, in de 10 geboden bijvoorbeeld. En dan komt u vanzelf de zonde in uw leven op het spoor. Vertrouw ik nu alleen op de Heer? Of toch op wat ik zelf allemaal doe? Mijn bidden, mijn Bijbel lezen, mijn nette leven. Wie heeft het nu ten diepste voor het zeggen in mijn leven? Wilt u werkelijk leven van Gods genade alleen, die u alleen maar met lege handen ontvangen kunt? En als u zo die zonde ziet, beleid die dan voor de Heer. Vertel het de Heer maar wat u in zijn woord gelezen hebt, wat hij vraagt. En hoe groot het verschil is met uw en jouw leven. Zo uw zonde beleiden en bidden om vergeving, omdat u niet zonder de Heer kunt leven. Dat is uw bekeren tot God. Ja, maar zegt iemand, ken ik mijn zonde dan wel diep genoeg? Nee, gemeente, bij lange na niet. En Gods meest geoefende kinderen kennen hun zonde ook nog veel te weinig. Maar dat hoort ook bij het beleiden van uw zonde, dat u de Heere bidt of hij u daar ook verder onderwijs in wil geven. Dat u daar steeds meer van gaat zien wie u zelf bent, om ook die zonde voor de Heere te kunnen brengen. Maar beleid ik mijn zonde dan wel oprecht, zegt iemand. Want dan moet ik ook breken met de zonde. De zonde beleiden en laten, dat hoort toch bij elkaar. En dat wil ik vaak helemaal niet. Misschien kunt u de zonde niet oprecht met uw hart beleiden. Maar begin dan maar eens met uw verstand. En bid de Heere dan of hij het verder wil brengen, omdat u er niet zelf een harte zaak van kunt maken. Heer, ik heb nu gezegd wat er voor zonde in mijn leven is, maar eigenlijk meen ik het helemaal niet, want ik wil helemaal niet echt van die zonde af. Maar wilt u dat veranderen? Wilt u me gewillig maken en me oprecht maken voor u? En dat blijft een worsteling. Denkt u dat iemand die de Heer lief heeft geen weerstand in zijn hart voelt om de zonde te beleiden? Daar wil ik uit mijzelf nooit aan. De Heer vraagt wel dat u eerlijk bent. Want wij willen vaak onze zonde beleiden op een manier dat we er zelf nog mee overeind kunnen blijven. Zoals een leerling die op school de klas uitgestuurd is en dan aan die leraar zijn excuus moet komen aanbieden. Hoe gaat dat meestal, jongelui? Ik moest mijn excuus komen aanbieden van meneer die en die. Maar dan heb je je excuus nog niet aangeboden. Zo willen wij vaak onze zonde beleiden. Ik heb wel gezondigd, maar zo ben ik nu eenmaal. Dat is mijn natuur. Of dat kwam door een ander of door de omstandigheden. Maar uw zonde beleiden, dat vraagt eerlijkheid tegenover de Heer. U vernederen voor hem. De schuld niet van u afschuiven op een ander, maar eerlijk beleiden dat u zelf gezondigd hebt. En dat dat alleen uw eigen schuld is. Ja, zegt iemand, maar is dat dan niet een voorwaardelijk evangelie? Eerst moet ik mijn zonde beleiden en dan pas wil de Heer het vergeven. Is dat niet voorwaardelijk? Dat hangt ervan af hoe u dat opvat. Want het woord van de Heer is er heel duidelijk over. Dat de Heere leren kennen, zijn genade ontvangen en de kennis van uw zonde bij elkaar horen. Als u uw zonde niet kent en beleidt, dan kent u Christus ook niet. Maar dat is niet een voorwaarde die u eerst zelf op eigen kracht moet vervullen. Alsof er eerst genoeg zondekennis moet zijn voordat u tot de Heere mag gaan. Want die kennis is er nooit genoeg. En u leert uw zonde juist kennen als u daarmee tot de Heere gaat. Daarom moet u juist tot de Heere gaan om uw zonde te leren kennen. En om in die weg Christus te leren kennen. Want dat is ook het werk van de Heere Jezus Christus als profeet. Dat hij u ontdekt aan wie u zelf bent. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die overtuigt van zonde. En daarom moet u juist tot de Heere gaan. Met het gebed of hij dat werken wil. Bent u zo eerlijk voor God geworden? Hebt u werkelijk beleden dat u zondaar bent? Dat u zelfs bij lange na niet beseft hoe erg dat is? En dat u daarmee schuldig staat voor God? Daar roept de Heer u vanavond toe. Bekeert u, gij afkerige kinderen. De Heer roept Israël terug. Maar hij zegt nog meer. Hij wil Israël ook terug, dat zien we in de tweede plaats. En dat is een rijke belofte. Want de Heer beschrijft hier de verhouding tussen hemzelf en zijn volk als een huwelijk. De God van hemel en aarde is als het ware getrouwd met het volk Israël. Bekeer u, want ik heb u getrouwd, zegt hij zelf. En daarom horen de Heer en het volk Israël bij elkaar. Zoals een man en vrouw die getrouwd zijn, bij elkaar horen. Dat is een band die onverbrekelijk is. Zo heeft de Heer het huwelijk bedoeld. Zo wordt het ook beloofd en beleden op de trouwdag. Ik heb u getrouwd, zegt de Heer. U hoort bij mij. En daarom hoort Israël niet bij de goden van die andere volken. Niet Baal is Israëls man, maar de Heer. En daarom moet Israël ook bij hem zijn en nergens anders. Kom terug. Want Israël, de bruid van de Heer, was bij hem weggegaan. En dat was niet om zo te zeggen, omdat de Heer zo'n slechte echtgenoot was. Maar Israël wilde weg bij hem. Alles vonden ze beter dan dat. En de Heer vraagt er zelfs naar, zou een bruid haar bruidegom vergeten? Nochtans heeft mijn volk mij vergeten. Dagen zonder getal. Het volk is achter andere goden aangegaan. Nu eens deze, dan weer die. Maar niet de Heere, haar wettige echtgenoot. En zo is het er tenslotte van gekomen dat de Heere gezegd heeft, en nu is het genoeg. Een volk dat zo ontrouw is en zo wil blijven, kan mijn bruid niet langer zijn. En onder het Oude Testament kon een man in bepaalde gevallen zijn vrouw een scheidbrief geven en haar wegsturen. En dat heeft de Heere toen, na lang geduld, bij Israël gedaan. Hij gaf dat 10-stammenrijk mee aan de Assyriërs. Die mochten haar hebben. De ballingschap als een scheidbrief aan Israël. Maar hoe kan Israël dan ooit nog terugkomen bij de Heere? Is dat dan nog wel mogelijk? Daar begint Jeremia 3 mee. Want als een vrouw haar man verlaten heeft en ze is van een andere man geworden, kan ze dan nog weer terugkomen bij haar eerste man? De wet van de Heere, Deuteronomium 24, was daar duidelijk over. Dat mocht absoluut niet. Dat is de Heere een gruwel als zoiets gebeurt. onder het volk mocht dat niet. En toch zegt de Heer: keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. En de Heer gaat zelfs nog verder. Hij geeft er nog een belofte bij ook. Bekeer u en ik zal u aannemen. Hij roept Israël terug en hij wil haar ook terug. Het volk is welkom bij hem. De Heer zegt hier zelfs niet, kom eerst maar terug. En dan moet ik eerst eens een hartig woordje met je spreken. Dan komt er straf, je zult beterschap moeten tonen. En dan misschien, maar die belofte van de Heer is onvoorwaardelijk. Ik zal u aannemen. Gemeente, hoe kan dat nu? Dat de Heer met zo'n volk zo omgaat. Dat hij zoveel geduld heeft. Dat zijn genade zo diep gaat. Dat is niet om iets uit Israël. Gods genade is nooit om iets uit u of uit mij. Het komt alleen bij de Heere vandaan. Hij neemt redenen uit zichzelf. Want ik heb u getrouwd, zegt hij. Ik heb u getrouwd. En op dat ik ligt hier nadruk. De Heere zegt niet, u mag wel terugkomen, want u hebt het niet zo kwaad bedoeld. Of u hebt berouw getoond, of het zal wel beter gaan. Nee, niet want u, maar want ik. Het gaat van de Heere uit. Dat huwelijk tussen de Heere en zijn volk is eenzijdig zijn werk. En daarom kan het. En kan Israël terugkeren tot hem. Israël mag terugkeren omdat de Vader zijn enige zoon gegeven heeft om dat mogelijk te maken. De Heer Jezus Christus heeft zich gegeven om de straf en de vloek die zondaren verdiend hadden op zich te nemen. Hij is ondergegaan in de golven van Gods toorn, opdat de Heer die toorn niet over hen uitstort. Daarom kan Israël en kunt u terugkeren tot de Heer voor het eerst. Maar ook als u na ontvangen genade van hem bent afgedwaald. Hoe zwaar u ook gezondigd hebt. Al hebt u de Heer jarenlang laten roepen en zijn betoonde liefde versmaad. De Heer roept u vanavond nog terug. En hij wil u ook nog terug. Ik zal u aannemen. Kom dan terug. Voor het te laat is. Aan de Heere zal dat niet liggen. Als u verloren gaat. Dat zal uw eigen schuld zijn. Uw ongeloof. Uw onwil. De Heere wil zondaren redden van die ondergang. En als ergens duidelijk wordt hoe ver en hoe diep Gods opzoekende zondaarsliefde gaat, dan is het hier. Als de Heere na alles wat er gebeurd is, weer tot bekering roept. En zelfs de belofte geeft dat ze welkom zijn. Ga dan daarmee naar de Heere toe. U hoeft en u kunt bij de Heere niet aankomen met iets uit uzelf. Maar u mag de Heere wijzen op zijn eigen woord. Heer, u hebt het zelf gezegd. Ik zal u aannemen. Daar mag u de Heere op wijzen. Op de beloften in zijn woord. Op de belofte van uw doop. En dan houdt de Heere zijn woord. De Heere roept Israël terug, hij wil haar terug. En tenslotte, hij brengt Israël ook terug. Want zegt iemand misschien, hoe zit dat nu? De Heere zegt wel dat hij degene die tot hem komen zal aannemen. Maar er staat nog wel iets achteraan. Eén uit een stad. En twee uit een geslacht. En bij een geslacht moet u dan denken aan een aantal families die bij elkaar wonen. Een soort districten, regio, om wat groter gebied dus. Eén uit een stad en twee uit een nog groter gebied. Is dat niet heel weinig? Geeft de Heer het dan met zijn ene hand en neemt hij het met zijn andere hand bijna allemaal weer terug? Het is belangrijk dat we deze woorden goed verstaan, gemeente. Ze laten ons twee dingen zien. En die twee dingen moeten allebei gezegd worden. In de eerste plaats laat dit de ernst van het oordeel zien. Want het zijn maar enkelen die zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Hier eens één iemand, daar een klein groepje. Maar in vergelijking met de duizenden die weggevoerd zijn, zijn het maar enkelingen, maar één of twee. En over Israël, het tienstammenrijk, horen we dan verder in de Bijbel ook nauwelijks meer. Ze zijn er wel, die zijn teruggekeerd tot de Heer en zijn dienst. Om u één voorbeeld te geven, in het Nieuwe Testament, bij de geboorte van de Heer Jezus, ontmoeten we Anna uit de stam van Aser. Eén van de tien stammen. Maar ze zijn er bijna niet. Dat laat de ernst van het oordeel zien. Zo erg is de zonde in Gods ogen. Zo zwaar is zijn oordeel daarover. Dat bijna heel het volk wordt uitgeroeid. En hoe erg de zonde is, ziet u nog dieper in het lijden van de Heere Jezus Christus. Hij is door mensen bespot, door zijn discipelen verlaten. Maar het diepste in zijn lijden was dat hij de toorn van God over de zonde moest dragen, door God verlaten in de helse benauwdheid en pijn, terwijl hij zonder zonde was. Zo erg is Gods oordeel over de zonde. En als u zich niet bekeert, zult u dat oordeel eens ten volle ondervinden. Maar dan nog dieper dan bij de ballingschap. Want van wie buiten Christus sterven, komen er zelfs niet één of twee terug. Dan is er geen verlossing meer. Dat is het eerste wat dat betekent. Eén uit een stad en twee uit een geslacht. Zo erg is Gods oordeel dat er maar enkelen overblijven. Maar hier stopt het niet. Als u hier stopt, denkt u klein, te klein, van de genade van God. Er zijn mensen die hier gestopt zijn bij de ernst van Gods oordeel en die daarmee geworsteld hebben. En dan bedoel ik natuurlijk niet mensen die het wel heel makkelijk tegen anderen zeggen, dat er maar nauwelijks iemand zalig wordt, maar die er ondertussen zelf geen enkele moeite mee hebben om onbekeerd verder te leven. Maar mensen die het echt nood was, die het om God zelf te doen was, die daarmee worstelden, kan ik wel behouden worden? Want er zijn in deze plaats, er zijn in mijn familie al meer mensen bekeerd. Kan het dan voor mij nog wel? Gemeente, wij mogen hier niet stoppen. Want die woorden laten niet alleen de ernst van het oordeel zien, maar ook de rijkdom van Gods genade. De rijkdom, ja. Want dit betekent niet dat de Heere zijn genade maar aan heel weinig mensen geven wil. En eigenlijk liever niet. Maar dit betekent, er zijn maar zo weinig mensen teruggekomen uit de ballingschap. Maar al was er nu uit een hele stad maar één iemand overgebleven die terug wilde keren tot de Heere. Of al waren het er uit een heel gebied maar twee. Dan is dat voor de Heere niet te weinig. Dan zegt de Heer als het ware niet, wacht eerst maar eens tot het er wat meer zijn. Maar al zou het maar om één of twee mensen gaan, de Heere zal hen aannemen, dan nog geldt zijn belofte. En dan zal er van die één of twee nog geen enkele verloren gaan. Dat laat juist de rijkdom van Gods genade zien. En wat zullen die weinigen die door het oordeel heen toch gered werden, daar verwonderd over zijn geweest. Om hen heen zijn er zoveel verloren gegaan, terwijl ze zelf niets beter waren. Maar de Heere heeft hen willen redden. Al zouden het er maar enkele zijn die tot de Heere willen terugkeren, dan nog zal God hen opzoeken en naar Sion brengen. De Heere zal hen naar Sion brengen, naar Jeruzalem. Hij brengt die ballingen uit Israël dus niet terug naar hun eigen gebied, het Noordrijk, maar naar Jeruzalem. Daar wilde de Heere wonen en gediend worden. En als deze mensen terugkeren tot de Heere, dan moeten ze ook daar zijn. Niet in Dan of in Bethel, maar in Jeruzalem. Want bij de bekering tot God hoort ook bekering tot de ware dienst van God, zoals hij gediend wil worden naar zijn woord. En daar in Sion zal God hen zegenen. Er staan hen rijke vruchten te wachten in het dienen van de Heer, vruchten uiteindelijk van Christus werk. We kunnen daar nu niet breed op ingaan. Eén ding maar, vers 22. Dan zal de Heere zelfs hun afkeringen genezen. Hij zal het hen vergeven dat ze vroeger zo vaak van hem zijn afgekeerd. En hij geneest hen ook van de afkeringen. Dat wil zeggen van die neiging om de Heere de rug toe te keren. Terwijl eerst, net als die kompasnaald naar het noorden wijst, zij steeds weer bij de Heere vandaan draaiden als afkerige kinderen. Dat keert de Heere om. Hoe langer, hoe meer wordt het in het leven van hen die tot de Heere bekeerd zijn, dat ze, wat er ook gebeurt en hoeveel zonde er ook nog over is, maar steeds weer naar de Heere terugkeren. Die kompasnaald van hun leven is als het ware omgekeerd en is nu gericht op de Heere, op de dingen die boven zijn, waar Christus is. De Heere roept Israël terug. Hij wil haar terug en hij brengt haar terug. Wie met de schuld van zijn leven tot de Heere vlucht en die schuld oprecht beleidt, die zal God aannemen en die brengt hij terug. Dat ligt vast in zijn eigen werk en daarom is het zeker. En wat er dan ook nog tegenop komt, en er komt veel tegenop van de duivel, van de wereld, van uw eigen hart, maar de Heere voltooit zijn werk. Gemeente, zijn er hier nog die de Heere zoeken, die hem niet missen kunnen? Al zou er nu vanavond onder de preek maar één zijn die tot bekering komt, of die weer terugkomt bij de Heere. Maar dat kan toch, dat er vandaag nog iemand de Heere leert kennen of weer terugkomt bij de Heere. Eigenlijk is het nog weinig als er maar één tot de Heere getrokken wordt. Want de Heere laat niet voor niets zijn woord verkondigen. Het is niet gewoon dat de prediking van het woord maar weinig vrucht draagt of helemaal geen vrucht. Ook al zijn wij daar misschien bijna aan gewend geraakt. Het is niet gewoon om onbekeerd de kerk weer uit te gaan. Want de Heere roept u vanavond. En hij wil werken door de verkondiging van zijn woord. Hij roept u en jullie allemaal. U bent allemaal welkom bij hem. Daar zit geen enkele beperking bij. Maar al zou het er nu vanavond maar één zijn die komt. Die ene die straks thuis op zijn knieën tot de Here gaat. Zijn zonde eerlijk voor hem beleidt en niet meer zonder hem kan. Die ene ziet de Here. En die zal hij aannemen en bij hem brengen. Als dat van mij zou afhangen, zou het elk ogenblik weer verloren zijn. Maar ga dan weer tot hem. Beleid uw zonde opnieuw en verwacht het van Christus alleen. Want zo brengt hij zondaren in Sion. Zo bereidt hij hen voor de bruiloft des lams. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, wat is uw goedheid groot, dat u omziet naar zondaren, steeds weer opnieuw. Dat waar Israël zo ver van u was afgedwaald, u toch weer tot hen kwam. En dat u zo ook vanavond tot ons kwam. Terwijl wij, als we onszelf eerlijk hebben leren kennen voor uw aangezicht, dat ook moeten beleiden, dat wij bij u vandaan zijn gedwaald, dat we zo geboren worden en dat we zelfs na ontvangen genade nog steeds zo'n hart hebben dat van u afkeert. Heere, geef dat we die roepstem uit uw woord, die roepstem tot bekering, dat die op ons hart gebonden wordt. Dat we die niet naast ons neerleggen of ons daarvan afmaken, op wat voor manier dan ook. Maar breng ons daarmee bij u. Wilt u ons dat leren om onze schuld voor u te zien? Wilt u ons daaraan ontdekken door uw Heilige Geest? En wilt u ons de genade geven om dat ook te belijden voor u? Wilt u het verzet, de vijandschap, de hoogmoed die daartegen leeft in ons hart, verbreken en ons op de knieën brengen voor u? Heere, wij kunnen niet tot u komen met iets van onszelf. Maar u hebt het immers zelf beloofd dat wie zijn zonde oprecht voor u beleidt, dat u dan barmhartig en genadig bent en dat u de zonde vergeven wilt. Niet om iets uit ons, maar om redenen uit uzelf, om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Heere, trek ons dan tot u door uw Heilige Geest en geef zodat de prediking van uw woord veel vrucht mag dragen. Heere, wilt u zo met ons gaan ook, als wij van hier gaan, breng ons veilig weer thuis. Geef dat we ook bezig mogen zijn met de dingen van uw koninkrijk, ook in de week die voor ons ligt. Wilt u alles geven wat nodig is als we ons werk doen of naar school gaan, als we thuis onze bezigheden hebben. Neem ons onder uw hoede. Bewaar ons ervoor dat wij voor u zouden moeten verschijnen deze week. Als dat niet kan, als wij geen borg en zaligmaker hebben voor onze zonden. Heere, bekeer ons tot u. En wilt u onder ons wonen en werken door uw Heilige Geest. Vergeef ons al onze zonden, ook van deze dag. En hoor ons gebed, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 85, de versen 1 en 4. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacobzaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. En dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. We zingen Psalm 85, vers 1 en 4.
Thank you.
Ga dan heen, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.